Welkom bij De Stad na Corona. Een podcast waarin we elke week een antwoord proberen te formuleren op volgende vragen. Is er een toekomst voor de stad na corona? En zo ja, welke? 7 weken lang ontvang ik denkers en doeners met een visie. Vandaag is mijn gast econoom Geert Noels. Geert Noels, financieel-economisch gepassioneerd expert. Je bent lid van het Relance Comité. Laten we eens even kijken naar een gemiddelde centrumstad vandaag. Mm-hmm. Je zit met leegstand, nog veel meer dan voor corona. Je zit met, hoe je het draait of keert, lege terrassen. Horeca sluit één voor één, zegt van eigenlijk is het sop de kolen niet waard. Dat moet toch ontzettende gevolgen hebben voor ons kostbare stedelijke weefsel.
Ja, ik vind het dramatisch. Het klopt ook wat u zegt. En ik merk dat als je daarover spreekt in het relancecomité, dat daar relatief weinig aandacht voor is. Alsof het iets is wat zichzelf wel zal herstellen.
Maar dat klinkt heel defaitistisch, zo'n houding.
Als je kijkt vandaag, puur als econoom kijk ik nu even, ongeveer 3/4 van de bevolking heeft in allerlei steekproeven gezegd dat ze geen effecten voelt van corona. Dat wil zeggen, ze weten wel dat het er is, maar financieel bijvoorbeeld hebben ze er weinig last van. En dan heb je binnen die 25% 10% die meer dan de helft van zijn inkomen is kwijtgeraakt. Ja. Dat wil zeggen dat corona is absoluut niet rechtvaardig. De lasten zijn niet eerlijk verdeeld. Er is een heel klein stukje van de bevolking die in feite bijna de volledige economische last op zich neemt.
Sterker nog, Geert, omgekeerd is ook het geval. De grote, de giganten, we gaan het straks nog over hebben, die zijn nog groter geworden.
Ja, er zijn een aantal bedrijven die natuurlijk dit niet hebben gewenst. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar die een dergelijke positie hebben economisch, dat ze ook disproportioneel veel voordeel hebben gehaald uit corona. Wat ik beschreven heb in het boek Gigantisme, dat zich door corona nog extreem heeft gemanifesteerd. Een aantal wat kleinere ondernemingen of zelfstandigen, wat je noemt de middenstand, de winkeliers bijvoorbeeld, hebben disproportioneel veel schade geleden en de anderen hebben een enorm voordeel geleden. En dat is niet rechtvaardig, lijkt me.
De voorzitters van BNP Paribas Fortis en van KBC, toch niet de kleinste banken hier bij ons, die pleiten, ik moet eigenlijk zeggen, die smeken om alsjeblieft na te denken die steden weer aantrekkelijk te maken, want ze spelen een cruciale rol in de samenleving.
Ik denk dat als je spreekt over relance of over coronamaatregelen, dat je niet gewoon moet zeggen, ik wil dat de steden beter gaan, maar dat je ook moet durven aanduiden waar het probleem zit. Kijk, het probleem bijvoorbeeld van de winkelier is de unfair competition, de oneerlijke concurrentie die ze hebben met e-commerce. En voor een deel is het digitaliseren onvermijdelijk. Maar dat winkeliers veel zwaardere lasten hebben, niet alleen administratieve lasten, maar ook financiële lasten hebben, is unfair. Ze moeten met alles in orde zijn. Ze dragen ook bij aan de maatschappij. Hè. Dus als de sportclub iets nodig heeft, dan kloppen ze aan bij de winkelier, kloppen ze niet aan bij Amazon.
Ja, ja, voor sponsoring bijvoorbeeld.
Sponsoring van cultuur, sponsoring van de sport, ja. Sponsoring van allerlei verenigingsleven. Dat zijn ook de winkeliers voor een stuk, de zelfstandigen, waar men kan aankloppen. En dan zie je, kijk, ik ben nu naar Mechelen gekomen. Het is bijzonder moeilijk om de stad binnen te komen, ik begrijp dat. Maar dat betekent ook dat het bijzonder moeilijk is om te komen winkelen. Terwijl het bijzonder makkelijk is om een pakje voor je deur te laten brengen. En dus ik denk dat men toch wat meer moet nadenken over de obstakels die we zelf creëren. En als je zegt, ja, aan de ene kant, we vinden het onvermijdelijk om een deel obstakels te maken dat mensen zich naar een stad bewegen, dan moet je wel nadenken als je de rode loper uitlegt om het pakje voor je deur te brengen, dat dat unfair is en dat dat niet een laste mag zijn van je winkeliers of van je zelfstandigen.
Je zegt in je boek Gigantisme, steden zijn eilanden van goed bestuur in een wereld die dat mist. Is het dan zo dat die steden bij ons, laten we het even bij Vlaanderen houden, zo goed worden bestuurd?
Ik denk dat dat een wereldwijd fenomeen is.
En dat is sterk.
Dat is, uiteraard, ik kan dat poneren. De bewijzen vinden we dan wel geleidelijk aan. Het heeft gewoon te maken ook met de, in het Engels zeg men feedback loops. Dat wil zeggen, het bestuur krijgt onmiddellijk ook een reactie, hoort of voelt onmiddellijk, is dit een goede maatregel en kan onmiddellijk ook reageren. Dus die cirkel is heel kort. Ja. De verantwoordelijkheden zijn vrij duidelijk, maar er is ook de bevoegdheden op stedelijk niveau zijn ook niet verspreid. Men heeft daar wat men noemt uniforme bevoegdheden. Terwijl op het niveau van een regio, en zeker federaal, al die zaken zo gesplitst zijn, dat zelfs voor, in mijn vakgebied bijvoorbeeld, economie, het bijzonder onduidelijk is wie bevoegd is. Ja. Het is ook met een reden gesplitst om te zorgen dat nooit iemand volledig in controle zou zijn. Alsof dat wij alle twee bijvoorbeeld een wagen zouden hebben samen. En jij hebt een stukje van de sleutel en ik. Dus je kan nooit die wagen besturen zonder dat jij jouw stukje van de sleutel aan mij geeft. En dan kan ik pas starten. Zo zijn alle bevoegdheden gemaakt op politiek vlak. En dat is natuurlijk een deel van die inefficiëntie. En dat heb je niet op stedelijk of op gemeentelijk vlak. En dat in combinatie met de korte lijn, met in feite je zou kunnen zeggen je klant, de burger, maakt dat het veel beter bestuurd is.
Misschien moeten wij dan gaan naar een samenlevingsmodel waar de steden echt het voortouw nemen. Dat alles wordt geconcentreerd rondom die stad als motor van de samenleving.
Ja, ik heb het ook aangehaald in het boek, Stadstaten. Er is een reden waarom de grote bloei die we hadden, bijvoorbeeld tijdens de Renaissance, op een stedelijk niveau zat. Waarom dat heel goed werkte. En waarom dat je ook ziet dat, zelfs op Europees vlak, het zijn de steden die heel veel van de problemen die zich stellen, beginnen aan te pakken. En dat gaat eigenlijk over alle belangrijke problemen. Het gaat over maatschappelijke problemen, het gaat ook over economische problemen en het gaat in toenemende mate ook over de klimaatuitdaging.
In gigantisme. Ik schroom niet om reclame te maken voor je boek, hoor.
Terecht.
Als ik kan delen in de winst, geen probleem. Dat moet kunnen, denk ik, voor jou. Je bent genereus. Maar in gigantisme zeg je, het huidige economische model is eigenlijk gemaakt op maat van de allergrootste. En dat, vind ik toch wel sterk, leidt sowieso tot depressies, burn-outs, noem maar op.
Gigantisme staat verder van de mens. Het is een systeem, met andere woorden, dat je optimaliseert op economische efficiëntie. En als je alleen optimaliseert op economische efficiëntie, ga je verder van de mens. En als je toch die maatschappelijke of die menselijke factor meeneemt, dan zit je op een ander niveau. Dan zit je niet op het niveau van de gigant, dan zit je op een kleiner niveau. En dus giganten hebben het hele denken rond schaalvoordelen enorm uitgebuit. En dan zeggen politici, ja, maar dat is een puur economisch fenomeen. Dat is niet zo. Europa heeft ook schaalvoordelen willen optimaliseren. De hele globalisering heeft ook schaalvoordelen willen optimaliseren. En je ziet ook, dus vandaag nog, elke dag in feite, komt er academisch materiaal dat het ondersteunt. Dus zelfs van de centrale bank, vandaag de Amerikaanse centrale bank, zegt een aantal van de grote problemen hebben te maken met de schaalgrootte van de bedrijven. Maar ook de centrale banken hebben daar een rol in gespeeld. De geldpolitiek die ze voeren is evengoed een factor in die machine die gigantisme heet en die gevoed wordt vanuit verschillende hoeken. Dus om het probleem aan te pakken is het besef dat dat een probleem is, de eerste stap.
Maar dat gigantisme, ik kom er nog even op terug, zeg je, leidt eigenlijk tot die burn-outs, tot een samenleving die ziek wordt.
Ja, een samenleving die alles op schaalvoordelen en efficiëntie beoordeelt en tuned, die duwt de menselijke factor eruit. Dokters die werken in een kleine praktijk hebben geen last van burn-out. Grote praktijken, grote hospitalen, het is een bijna lineair verband. In een grote onderneming gaat het niet meer over jij, gaat het over dat jij een raderwerkje bent in een machine. En je vervreemdt in feite van je werk. En dat is een van de elementen in burn-out, dat mensen de purpose, de zin, wat ze aan het doen zijn, niet meer voelen. Het is een beetje, je zou kunnen zeggen, in de natuur, waarom worden sommige bomen gigantisch groot? Waarom zijn sequoias gekomen? Waarom? Dat is niet zomaar per toeval. De omstandigheden hebben gemaakt dat start-ups, die vroeger sympathieke grote bedrijven zouden zijn geworden, vandaag zijn doorgegroeid tot giganten.
Of kleine sequoiatjes.
De sequoias krijgen een beetje overstimulering, zou je kunnen zeggen, van een aantal factoren die daar aanwezig zijn. En duwen ook de concurrentie weg.
Zeg jij nu van, hak die sequoias om en zo komt er lucht en plaats vrij?
Wel, ik denk dat elke vergelijking loopt op zeker moment mank. Maar dat als je weet dat sommige bedrijven te groot zijn, ze opsplitsen was in feite wat men vroeger deed. Kijk, alles wat ik vertel, men wist dat dat excessen konden worden op economisch vlak. De founding fathers van de economie wisten dat. Adam Smith beschreef het. Hij wist dat dat een van de grote problemen was. En dus het opsplitsen van bedrijven is niet voor de fun. En is zelfs niet ten nadele van de aandeelhouders, zou je kunnen zeggen. Omdat de som van alles wat je dan opsplitst meer waard kan zijn dan het huidige geheel.
Maar je verwijst nu naar een van de founding fathers, Adam Smith. Hè? Man die eigenlijk, net zoals zijn collega's in die tijd, niet alleen maar winst voor de winst propageerde, maar je moest daar een maatschappelijk, dat moest gebed zijn in een maatschappelijke context.
Klopt.
Dan zijn wij vandaag toch serieus afgeweken van die koersen.
Wel, ik denk, een van de dingen, zeg ik ook in het boek, is dat economie is geen exacte wetenschap. Is waarschijnlijk zelfs geen wetenschap. Maar dat het heel dicht bij filosofie staat. Of erger nog, misschien bij moraalwetenschappen. En Adam Smith was een
erger?
Wel, voor sommigen zal dat erg zijn, omdat de huidige economen die opgeleid worden, staan veel te ver van het filosofische. Eigenlijk zouden ze de twee moeten leren. Ze zouden filosofie moeten studeren en economie. En dat is al heel wat evenwichtigere economen afleiden dan degenen die in een soort tunnelvisie worden opgeleid tot wat men dan MBA noemt, of managers, die heel hard geloven dat sommige wetten bestaan, zoals die economies of scale, dus die wetmatigheid dat hoe groter dat je gaat, hoe efficiënter dat je bent. Dus in de balans is filosofie of moraalwetenschappen een goede zaak om economen evenwichtiger te maken. En dus waar ik voor pleit in gigantisme, waar ik ook over pleit elke dag, is niet om kapitalisme af te schaffen of de economie af te schaffen, maar terug te gaan naar de roots. Ja. En na te denken over dat soort van nepkapitalisme dat we nu hebben, waar je een aantal spelregels gewoon moet terug in herinnering brengen om het veel menselijker te maken. Ondertussen zijn daar ook heel veel studies over. En daarom dat ik een aantal hoofdstukken uittrek om bijvoorbeeld uit te leggen wat het Walmart-effect is, of als je wilt het Amazon-effect. Dat is altijd met goede bedoelingen dat men een Walmart binnenhaalt in een stad. En dan ziet men pas de effecten. Ondertussen zijn die economisch gedocumenteerd dat Walmart netto geen positief effect heeft op de werkstelling. Geen netto positief effect heeft op koopkracht. Maar dat hoe langer het duurt, hoe meer negatieve effecten zich resorteren. Daarom dat het zo mooi was dat onlangs in de New York Times men een jaar lang een stad had gevolgd waar voor het eerst een Walmart vertrok. Dus de Walmart vertrok. Er was grote angst bij de burgemeester dat dit ten koste ging gaan van de koopkracht, de tewerkstelling, de welvaart van die stad. En wat bleek een jaar later? Dat kleine winkeltjes waren teruggekeerd. Dat de koopkracht niet was verlaagd. Dat de kwaliteit van het leven was verbeterd. En dat zijn de inspiratiebronnen, denk ik, die je soms wat meer moet delen om te zeggen, het kan ook anders.
Even naar de stad. Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur en Samenleven, die wil met fusies het aantal gemeenten in Vlaanderen halveren. Want, zegt hij, eigenlijk, we hebben van die coronacrisis zoveel gevraagd van de lokale besturen. En dat is goed ook, maar de meeste zijn te klein om dat allemaal aan te kunnen. Is dat een goed plan?
Maar ik denk dat het afhangt van welke dienst je bijvoorbeeld wil optimaliseren. Ik kan me voorstellen, een brandweerkazerne, dat je dat niet in elk dorp nodig hebt. Je hebt de politiezones. Die zijn ook ondertussen, je zou kunnen zeggen, gefuseerd, uitgespreid over verschillende gemeenten. Maar ik ga een ander voorbeeld nemen waar dat we hier zitten, de bibliotheek. Ik vind het essentieel dat er bibliotheken op fietsafstand zijn. De afstand voor mij is wandel- of fietsafstand. Is niet het nemen van openbaar vervoer tot aan uw bibliotheek. En dat is essentieel voor de ontwikkeling van iedereen.
Dus ik hoor jou zeggen, kijk, wat je met die fusiegemeentes dan doet, en we kunnen nog discussiëren over het aantal, hangt voor een groot deel af van de context.
Klopt.
Wat je daar gaat doen.
Ja, dat klopt. Met die bril op zijn er zeker een aantal zaken die je efficiënter doet op een iets hoger niveau. Maar verlies niet uit het oog dat als je op dat onderste niveau, het echt heel lokale niveau, dat niet meer aanbiedt, dat eigenlijk die samenleving, die community, afsterft. Het is hetzelfde met scholen. Scholen moet je niet allemaal groter maken. Het is hetzelfde met hospitalen. Kijk, dan spreken we al niet meer over het fuseren van tussen gemeenten, maar het fuseren bijna op provinciaal niveau.
Of regionaal niveau.
Regionaal niveau. En kijk, we zijn niet allemaal industriële patiënten daar. We zijn mensen. Ja. En het gaat niet over het zo lang mogelijk rekken van leven of een industrie voeden. Het gaat over de menselijke kwaliteit. En wat je nu ziet, is dat je terechtkomt in zeer grote, minder op mensenmaat gemaakte instellingen, waar je een nummer bent. En dat hebben we ook gezien in de woonzorgcentra. Het aspect wie je was, wie je bent, toen je nog heel gezond was, veel minder van tellies. En dat is iets wat we, denk ik, tijdens corona heel sterk hebben gezien in die woonzorgcentra. Mensen zijn ontmenselijk, zijn veel minder mensen dan dat ze vroeger waren. Zijn daardoor ook zeer ongelukkig geworden, mochten geen contact meer hebben. Kun je voorstellen dat je mensen in een omgeving zet en zegt, nu mag je niet meer contact hebben met je familie en vrienden. Dat is de waanzin voorbij.
Dat is onwaarschijnlijk.
Dat is onwaarschijnlijk. We hebben het wel gedaan. En we blijven het organiseren op die manier. En de afstand met de mens vergroot alsmaar.
Relance. Want je zit in dat relancecomité. Als je wil hernieuwen, als je wil heropbouwen na zo'n corona, of tenminste nog wil iets dat er overblijft, dat op ondernemingen lijkt, dan heb je mensen nodig die risico durven nemen. Nu zeg jij, wij scoren als land heel laag op die Hofstede-index. De school die de risicoaversie meet. Daar zijn wij, dat is bekend, Vlamingen, Nederlanders helemaal niet, maar wij, geen risico. Niet ondernemen, liefst ambtenaar of in loondienst. Hoe gaan we dat doen?
De echte ondernemers zijn niet wat u denkt misschien. Dat zijn niet alleen degenen die een onderneming starten. De echte ondernemers zijn ook die een klein avontuurtje starten. Die misschien ook in cultuur een bandje starten en proberen. Of gekke dingen doen. Boeken schrijven bijvoorbeeld. Dan moet je toch wel wat risico voor durven nemen. Ja. Stel je je kwetsbaar op. Je probeert iets en je ziet wat het wordt. Het gaat over in ieder van ons iets te proberen te detecteren waar je zegt, maar haal, daar zit een vonkje in jou en ik wil dat stimuleren dat het een vuur wordt. Dat is ondernemerschap. Dat zijn geen mensen die in een administratie gaan zitten en zeggen, laat het maar allemaal gebeuren, ik kijk al uit naar mijn pensioen. Dat zijn mensen die zeggen, ik zit hier omdat ik mee een verschil wil maken. Wat dat ook mogen zijn. De best mogelijke dienst verlenen. De grootst mogelijke glimlach. De mensen helpen waar het nodig kan. Dat zijn allemaal risico's geworden in een geprocedureerde maatschappij die we hebben gevormd. En daar gaat het over. Een stad heeft wel degelijk belang met het trachten te ontwikkelen van bepaalde talenten. En iedere stad mag dat anders doen. En dat was wat er gebeurde ook in de middeleeuwen. De reden waarom dat we bloeiende stadstaten en steden hadden, was omdat er heel veel concurrentie was tussen die steden. Die wilden allemaal talent ontwikkelen. En die hadden allemaal verschillende accenten. Letterlijk en figuurlijk.
Ja, precies. En die waren niet concurrentieel van elkaar, maar die waren, hoe noem je dat, complementair.
Die waren dikwijls complementair. Er was daar een concurrentie die er soms geen was. Ja. Er was een plekje voor iedereen. En soms was er echt concurrentie. En soms, zoals in Italië, was er concurrentie om de hoogste toren te bouwen. Of de mooiste kathedraal, die soms niet helemaal afgewerkt raakt. Maar er was tenminste de durf om dat te doen. En vandaag zie je veel minder die durf. Want ook een kathedraal die niet afgewerkt raakt, dat is een mislukking. Terwijl we nu zien, mocht die kathedraal zijn afgewerkt, zou dat zoveel beter zijn geweest. Dat is de vraag die we ons kunnen stellen. Is dit niet meer een symbool van wat er in een stad moet gebeuren?
Geert, ik maak jou bij deze plechtig burgemeester tot de nieuwe stadstaat. Wat is het eerste wat je aanpakt?
Hangt vanaf welke stad. Je hebt goed nieuws, maar je moet het uitwerken. Welke stad?
Laten we deze de grootste nemen, Antwerpen.
Wel, het eerste dat ik aanpak, dat zou ik ook 30 jaar geleden hebben gedaan. Dat is meer ruimte om te spelen en te sporten.
Fantastisch. Dat is echt het eerste wat je aan denkt.
Ja, dat is het eerste wat ik aan denk. Wat je het meeste mist als 12-jarige is een plek om je te kunnen uitleven. Ik denk de grootste uitvinding in vele steden, en je ziet dat in steden die nog veel meer beperkingen hebben dan Antwerpen. Dat zijn bijvoorbeeld steden in Latijns-Amerika of steden in Afrika. Dat is plek voor de kinderen om te kunnen spelen, om te kunnen sporten, om te kunnen dingen proberen. Dat is het eerste wat je moet doen. En zeg me niet, er is niet genoeg plek. Er is meer dan genoeg plek. In Antwerpen heb je enorm grote pleinen. Waarom leggen we daar alleen klinkers en beton? En misschien dat die pleinen één keer per jaar een enorme rol hebben om een kermis te zetten of een of andere bijeenkomst. Maar er zijn er veel te veel van dat soort grote betonpleinen. Kijk, en ik heb nu de bril opgezet van een 12-jarige. Als je de bril opzet van een 75 of een 80-jarige, dan wil die kunnen petanken.
Ja.
En dan wil die een boom en een bank. Maar hoeveel kost dat? Dat kost u alleen de moed om het op zeker moment aan te leggen. Om te durven zeggen als burgemeester, dit is een bepaalde visie, maar missen we niet iets. En ik heb het idee dat daar soms gewoon, het is geen kwade wil, maar men mist een bril. Ja, we misten juist de bril om naar sommige dingen te kijken. We misten ook het historische perspectief. Waarom werd dat vroeger gedaan? Dat was om net dezelfde reden als nu. Waarom stonden er bomen? Waarom stonden er banken? Waarom werd er een plek gelegd? Dat was ook voor dezelfde redenen. Kinderen moesten kunnen spelen en daardoor ook dingen leren.
Maar je bent een fietser.
Ja.
Concreet, het Van Goghpad bijvoorbeeld.
Wat Daan Rozengaarden heeft gedaan met het Van Goghpad...
Dat is een urbanist.
Een architect, visionair, met heel veel kennis ook van technologie. Zeer gepassioneerd door technologie. Met bepaalde ook gevoeligheden rond bijvoorbeeld het klimaat. En wat Daan Rozengaarden heeft gedaan met het Van Gogh fietspad... heeft gewoon voor een hele regio een enorm effect gehad. En het is maar een fietspad. En het begint te leven s'nachts door het licht dat het geeft... en door de romantiek die het dan teweeg brengt. Het is een kunstwerk. Hoe kan een fietspad een kunstwerk worden? Wel, dan moet je kijken naar Daan Rozengaarden.
Beschrijf het eens.
Zoals de kleuren en de kronkels van Van Gogh. Je moet het gezien hebben om te geloven dat het kan. Nu, als je dat kan met een fietspad, waarom zou je dat dan niet kunnen met andere dingen?
Maar is het dan alsof je in een schilderij van Van Gogh fietst?
Het is alsof je heel het gevoel van Van Gogh in jou krijgt. Nu, veel van de projecten die we hebben zijn gegroeid vanuit gigantisme, zijn gegroeid ook vanuit een zekere visie van 10 of 20 jaar geleden. Ik neem het voorbeeld van Oosterweel, waar we allemaal van weten dat het er nu wel zal moeten komen, omdat we het beslist hebben, zelfs als het geen goed project is, wat veel te groot is en de problemen niet allemaal gaat oplossen, en waar we veel kleinschaligere zaken hadden kunnen doen die een groter verschil hadden gemaakt op korte termijn. Dus ik vind Oosterweel... Kijk, het komt er en ik weet dat ik dan een boze telefoon krijg als ik er iets over zeg, maar voor Antwerpen hadden een aantal andere projecten een veel grotere impact kunnen hebben en van die stad een veel leefbaardere stad kunnen maken. Het idee van de overkapping van Ringland is ook een waanzinnig duur project. Maar misschien had je iets moeten zoeken dat die twee wat combineerde. Wat meer denken aan een aantal links die gemaakt worden met tunnels, zodanig dat we beseffen dat het doorsnijden van een stad met grote wegen echt geen goede toekomstvisie is.
Dat moeten we niet doen.
Dat moeten we echt niet doen.
Dan moet er toch iets zijn waar je zegt, kijk, maar zo, dat is de manier om het te doen.
Ja, de manier om het te doen is een fotoboek te nemen van Amsterdam 40 jaar geleden en Amsterdam vandaag. En dezelfde straten en dezelfde pleinen bijvoorbeeld bekijken. Dat gaat je een hele hoop inspiratie geven. Amsterdam 40 jaar geleden lijkt op een Vlaamse stad. Amsterdam vandaag wordt bezet door de fietser en de wandelaar. En er is nog wel een beetje plek voor de auto ook. Maar het is een veel leefbaardere stad geworden.
Hoor ik jou nu zeggen dat we veel, veel verder moeten gaan in dat verkeersvrij maken van de stad dan we tot vandaag durven?
Wel, Mechelen is wel een voorbeeld waar men redelijk ver is gegaan. Maar als ik dan als criticus door Mechelen wandel, zeg ik, je hebt nooit de bril gehad van groen. Veel te weinig. Ik vind veel te weinig. Ik heb gisteren ook gezocht op de Google Maps naar veel grotere groene oases. Naar plaatsen waar mensen kunnen spelen. Waar ze ook cool te kunnen vinden. Waar het aangenaam vertoeven is voor kinderen. Want ik bedoel, heel veel dingen zijn opnieuw wat uit efficiëntie. Maar het blijft toch heel veel beton. Het blijft toch heel weinig kindvriendelijk. En als je die wil aantrekken, wat alle steden willen... Ze willen meer terug de gezinnen aantrekken. Ze willen ook graag winkels terug hebben. Als je de auto weghaalt, ja, dan moet je wel mensen hebben die hier ook wonen. Anders ga je niet veel winkeliers vinden. Ja, dan moet je toch nog een durf hebben om een hele stap voorwaarts te gaan.
Dan moet je het zo aantrekkelijk maken dat ze hier bereid zijn om te komen hun zaak vestigen, hier komen wonen en ook hun recreatie erin vinden. Eigenlijk al die dingen samen.
Dat heb je nodig. Soms heb je de moed nodig om te beginnen met een idee alsof er geen enkele beperking is.
Ja?
Geen geld, geen politiek, niemand. En dat moet je eerst uitschrijven. Je moet je zeggen, dit is mijn ideaal model.
Ja?
En als je dat dan gaat vergelijken met wat mogelijk is, dan blijkt dat dikwijls heel veel meer mogelijk is. De meeste dingen die de mensen willen, zijn geen Oosterweelverbindingen. Dat zijn veel meer oplossingen op mensenmaat. Ik heb uitgerekend wat het kostte voor het relanceplan om fietsostrades op Vlaams vlak te maken, die dus alle steden verbinden en alle steden dan nog eens met Brussel. Kwamen uit op iets tussen de 250 en de 500 miljoen maximum. Op basis van de gegevens van West-Vlaanderen. Wat de ambtenaar mij zei dat het ging kosten. Dat is de totale kost. Hè. Dat is niet de jaarlijkse kost. Dat is een fractie van Oosterweel. Dat is een fractie.
Waar wachten we op?
Politieke moed, visie. Gekken zoals ik die durven misschien die dingen zeggen. Die heel veel kritiek gaan krijgen. Maar waar dat iemand op zeker moment misschien zegt van... Is dat echt zo gek wat hij zegt? Want hij heeft blijkbaar ook de cijfers opgezocht. Hij heeft blijkbaar voorbeelden vanuit het buitenland waar het gebeurd is. Is dat dan allemaal zo gek?
En jij zit in het relancecomité, dus die fietsostrades in heel Vlaanderen komen er.
Wel, Pat, het staat erin op pagina 68 onderaan in een voetnoot. Dus men heeft het niet geweldig omarmd. Maar ik zal het blijven zeggen dat het een belangrijk stuk van het plan is.
Laat ik tot slot deze tegeltjeswijsheid van jou even citeren. En die mag aan mijn schouw hangen. In plaats van met dure bulldozers rotsen te verplaatsen, moeten we leren om keitjes te verleggen die de rotsen in beweging brengen. Jij bent een kei?
Ik denk dat we allemaal moeten proberen dat te ambiëren. Een keitje te zijn, ja, iets wat kon beginnen bewegen gewoon door dat ene keitje te verplaatsen, echt in beweging brengt. Dat is de enige ambitie die ik heb.
En dan met z'n allen naar buiten.
Er zijn al soms wat kleine dingen gebeurd en die dan wat tot grotere dingen hebben geleid waar ik wel echt fier op ben. Dus ik vind dat de ambitie van iedereen van ons moet zijn. Gewoon dat keitje verleggen wat voor heel veel mensen plotseling een verschil kan maken. En zeker als je muzikant bent en je kan één liedje maken waar mensen vrolijk van worden, dan heb je iets bereikt in je leven. Hè? Meer moet dat niet zijn. Hè? Grotere ambities zijn niet echt nodig en kan je wellicht niet halen. Als we dat willen doen, worden we allemaal ongelukkig. Als we denken dat het altijd nog iets groter moet zijn. Het is maar dat, maar het is wel wat. Hè?
Dank u wel. Dit was De Stad na Corona. Bedankt om te luisteren. Onze afleveringen zijn beschikbaar op stadnacorona.be en op de podcastplatformen Apple, Google Podcasts en Spotify.